uit de tweede Korinthebrief, een stukje, hoofdstuk 2, vers 17 tot en met 3, vers 8. En u kunt meelezen hier in een proeven van concordante vertaling. Dus als u zelf misschien een andere vertaling meeleest, dan hoort u wel wat verschillen hier en daar. Maar leest u maar mee misschien en we gaan kijken wat dat al ons te zeggen heeft. En dan lezen wij in 2 Korinthe 2 vers 17. Want wij zijn niet als de velen het woord van God versjaggerend, maar als uit oprechtheid, maar als uit God. Voor het aangezicht van God in Christus spreken wij. Beginnen wij weer onszelf aan te bevelen? Of hebben wij wellicht, evenals sommigen, aanbevelende brieven bij jullie of van jullie nodig? Onze brief zijn jullie, gegraveerd in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Daar het openbaar is dat jullie een brief van Christus zijn, een brief dienend geworden door ons en gegraveerd, niet met inkt, maar met de geest van de levende God, niet in stenen platen, maar in vlezige platen van harten. Zodanig vertrouwen, echter, hebben wij door Christus tot God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn als iets als uit onszelf te rekenen, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons zo bekwaam maakt om dienaren van een nieuw verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, de geest echter maakt levend. Indien nu de dienst van de dood in letters uitgebeiteld, in stenen, in heerlijkheid kwam, zo dat de zonen van Israël niet strak konden kijken naar het aangezicht van Mozes vanwege de heerlijkheid van zijn aangezicht, die buiten werking gesteld werd, hoe zal zeker niet de dienst van de geest veel eer in heerlijkheid zijn? Tot zover dit gedeelte uit de tweede Korinthebrief. En we willen aan de hand van dit gedeelte ook nadenken over dat onderthemaatje wat ik het meegegeven heb. Twee of één. En we zullen dat vanzelf wel tegenkomen wat daarin naar voren komt. En we gaan maar direct door naar vers 17, waar Paulus zegt toch wel ernstige woorden. Zijn apostelschap, zijn autoriteit werd bij de Korintiërs regelmatig ter discussie gesteld. Hij zou geen goede spreker zijn, anderen zouden beter zijn in de retorica, in de spreekkunde. En hij werd hier en daar natuurlijk, stond vaak onder kritiek. Hij zou afval van Mozes leren, werd door de Judaïsten gezegd, enzovoort, enzovoort. En hij zegt daarvan, wij zijn niet als de velen, en dat is toch wel opmerkelijk, de velen, het woord van God versjaggerend. En wat is versjaggeren? Dat is een beetje Jiddisch-achtig woord. En we kennen dat in Nederlands wel, want je kunt dat gewoon in de dikke vandalen vinden. Maar dat heeft te maken met verkwanselen. Dat is eigenlijk hetzelfde, hè? Versjaggeren wil zeggen, je biedt iets aan te koop, maar je verkoopt het tegen een te hoge prijs. Of ik kan ook zeggen, zoals hier op de, tegen een te lage waarde. En ik denk dat het kraantje met die druppel water bij die wijn, dat het wel tekenend is, hè? Dat is wel duidelijk. Kijk, Paulus die deed geen water bij de wijn. Die wijn van het woord van God, die bracht enorm veel vreugde. En dat woord, ja, dat woord versjaggeren, dat heeft te maken vanuit Jesaja 1 vers 22, dat Griekse woord wordt daar in de Griekse vertaling genoemd. En in Jesaja 1 vers 22 heeft het te maken dat Jesaja een aanklacht doet tegen zijn volk. En hij moet zeggen tegen dat volk Israël, jullie zilver is eigenlijk schuim. En in één adem zegt hij dan ook, jullie verdunnen de wijn met water. Hè? Jullie lengen de wijn aan met water en gaan het dan verkopen. Dus je verkoopt het wel alsof het pure wijn is, maar je doet er water bij en dan krijg je dus verdunde wijn. Maar je betaalt er dan dus te veel voor, want je betaalt niet wat je zou. Je betaalt niet voor datgene wat je verwacht te krijgen. Dat is wat in het dagelijks leven natuurlijk gebeurt. Hè? Maar Paulus zegt, wij zijn niet als de velen het woord van God versjaggerend. Hoe kun je nu dat woord van God versjaggeren? dat is verdunnen. En water en wijn, dan is dat woord vermengen ligt natuurlijk gelijk vooraan. Als je dat woord van God, wat zuiver is, als je dat gaat vermengen met iets anders, en je probeert het op die manier aan de man te brengen of aan de vrouw te brengen, je wil het verkopen, dan verkoop je dus niet echt dat woord van God, maar je verkoopt iets wat verdund is, wat vermengd is. En dat is versjaggeren. En dat is wat Paulus met het woord van God niet deed. Paulus die gaf door wat hij door moest geven. En als, bij wijze van spreken, het is maar een beeld, maar als het ging om dat woord, dan was hij als een leeuw. Daar kwam hij voorop. Daar viel niet over, hè, uiteindelijk met mensen enzovoort. Maar met het woord, daar valt niet mee te marchanderen. Dat kun je niet versjaggeren. Je moet het woord van God zuiver brengen. En dat proberen wij ook vanuit de grondtekst. En natuurlijk, we zijn allemaal feilbare mensen, natuurlijk. Maar toch, we hebben geweldige middelen om dicht bij dat woord te komen vanuit de grondtekst. En dat zuivere woord, zoals het vanuit de grondtekst geschreven staat, dat aan de mensen, hè, onder de mensen te brengen, om het zo maar te zeggen. Daar gaat het om. En daar kun je niet mee marchanderen. Dat kun je niet op een goedkope manier van de hand doen. Waardoor je misschien wel veel verkoopt, bij wijze van spreken ook letterlijk. Hè, want het gebeurt nogal eens in de geloofswereld dat predikers daar ook letterlijk wijzer van worden en rijker van worden. Of misschien gaat het niet, dan niet om het geld, maar gaat het om de eer. Hè, zo van, kijk mij eens, ik trek volle zalen enzovoort, hè, dat soort dingen. En dan moet je dus iets voor opofferen. Dan moet je dus een deel van dat woord voor opofferen. Dan ga je het verdunnen. Maar Paulus zegt, dat kan je niet doen. Je kunt het woord van God niet versjaggeren. Je moet het op de juiste waarde. En het is goud wat we in handen hebben. Het is goud wat we in handen hebben. Met het evangelie van de apostel Paulus. We hebben afgelopen donderdag gehad over Efeze 3, het gebed. En dan gaat het over heerlijkheid. En wat een geweldige heerlijkheid komt in dat evangelie naar voren. Dat is onvoorstelbaar. En dat is veel meer waard dan al het letterlijke goud van de wereld. Nou, ik vergeleken het net even met goud, maar dat is het. He, dat is echt Gods woord, puur. En we mogen daar zo dankbaar voor zijn dat het in de laatste honderden jaren zo op tafel is gelegd. Door allerlei onderzoekers die met concordanties gingen werken. En daardoor het woord bij de mensen kwam. En dat is natuurlijk allemaal een beetje in het kielzog van de reformatie uiteindelijk gekomen. En daardoor hebben we goud in handen. Dat is dat woord van God. En dat kun je niet versjaggeren. Dat kun je niet verdunnen. En dat is het punt van, ja, en dan is er iets dat, ja, kijk. Paulus die komt daar nog even op terug in dat vierde hoofdstuk van de tweede Korinthebrief. Want zijn apostelschap was met name bij de Korintiërs hevig ter discussie. Maar wij versmaden de verborgen dingen van de schande, niet wandelend in list, ook niet het woord van God frauderend. En daarmee zegt hij in feite hetzelfde als wat we net zagen in vers 17. En je zegt van, nou, ik ben een luisteraar en ik laat me geen knollen voor citroenen verkopen. Nee, inderdaad. En daarom moet u ook, of als u die mogelijkheid hebt, wees een bereer en zoek ook na of deze dingen al zo zijn. En vandaag op de dag zijn er de middelen met wat inspanning om inderdaad bij die grondtekst te komen. En check de spreker op wat er geschreven staat. En schrijf de spreker aan desnoods als je zegt van, nou, ik snap het niet of volgens mij is het anders. Prima, kunnen we aan de hand van Gods woord daar met elkaar over nadenken. Wat staat er nu precies? En dat is wat toch helaas, want Paulus had het in vers 17 over de velen, toen al constateerde hij de velen die het woord van God versjaggerden. En we moeten toch, als we om ons heen kijken, helaas constateren dat het maar al te vaak nog steeds gebeurt. Dat je dingen leest en dat je dan bij jezelf denkt en je slaat het na en je zoekt het op. En dan denk je, ja, beste spreker, wie het dan ook maar is, maakt niet uit. Beste spreker, maar het staat er niet. Je zegt dat wel. En onbewust kun je gaan redeneren met dat woord. Dat is altijd heel tricky. Als wij als mensen, ook als gelovigen, gaan redeneren met dat woord. En zelf dan een conclusie trekken. Kun jij dan die conclusie die jij trekt, kun je die dan vervolgens nog terugvinden in dat woord van God zelf? Als het niet zo is, dan moet je heel erg argwanend zijn op je eigen conclusie, op je eigen denken. En steeds checken, staat het er? Want er wordt helaas, helaas veel gefraudeerd met het woord van God. En ik kan daar een heel duidelijk voorbeeld van geven. En zoals we hier zitten, geloven wij niet dat mensen die nu niet geloven, u gelooft dat niet, ik geloof dat niet, dat mensen die nu niet geloven voor eeuwig verloren gaan. Of voor eeuwig zullen branden in de hel. Dat geloven wij niet. Maar dat is wel eeuwen en eeuwen lang gebracht met alle angsten die dat bij mensen teweeg bracht en nog steeds brengt. Maar dan wordt er gefraudeerd met het woord van God. Want dan wordt het woord hel, wat een bepaalde betekenis heeft, de mensen denken dan aan vlammen en pijn. En terwijl het het Gehenna is, het dal Hinnom bij Jeruzalem. En dan kun je niet iets gaan invullen van eeuwige pijn lijden, dat je de poel des vuurs beelden gaat plakken op die Gehenna dal van Hinnom. Je moet die dingen uit elkaar houden. Dat vind ik een voorbeeld van frauderen met het woord van God. Kun je niet doen. Je kunt niet zeggen, het Gehenna dal Hinnom, wat nu een mooi park is, maar wat in de toekomst weer een bepaalde rol zal vervullen, enzovoort. Het is een bekend voorbeeld. Maar dat is ook een voorbeeld van frauderen met dat woord van God. En voor eeuwig, ik noemde net het woord eeuwig, dat is ook een heel duidelijk voorbeeld. Aion, Olam, u kent de grondtekstwoorden als ik ze zo zeg. Die betekenen nooit in de Bijbel eindeloze eeuwigheid, in zichzelf. Maar het heeft altijd te maken met een tijdperk, een bepaalde periode van tijd die een afsluiting kent. En daar is in de loop van de tijd, is daar het begrip eindeloze eeuwigheid, een filosofisch begrip, ingevuld in die begrippen. Dat is allemaal aantoonbaar, dat is ook allemaal op schrift gesteld. U kunt dat nazoeken, u kunt dat vinden. Dat is fraude plegen met het woord van God. Kun je niet doen. En Paulus zegt, kijk, als uit oprechtheid, maar als uit God, voor het aangezicht van God in Christus spreken wij. Zo sprak Paulus, dat was zijn getuigenis, ook naar die Corinthiërs toe en naar iedereen toe. Hij was apostel, hij sprak dat woord, hij sprak dat evangelie en dat is het. En dat woord oprechtheid, dat is eigenlijk wel mooi, want dat betekent letterlijk, als je het vanuit de grondtekst neemt, betekent het zongerichtheid. Paulus was op de zon, en dan kan ik beter zeggen de zoon, want de zon is een type van Christus natuurlijk. Hij was op de zoon gericht en vanuit die gerichtheid sprak hij. En dat straalde ook af, hè, want we zien hier het plaatje van iemand die zich koestert in de zon, in de letterlijke zon. Maar wij koesteren ons in dat licht en in die warmte van de zoon. En dat straalt op ons af. En net zoals iemand buiten in de zon is geweest in het voorjaar, dan zie je dat vaak aan het gezicht, want dat is wat verkleurd ineens. En dan is als het ware iets van die afstraling van die zon te zien, hè. En natuurlijk, als we dat geestelijk even overzetten, dit wat ik net zei, dan is er ook die afstraling van de zoon die in ons leven door zijn geest is gekomen, in ons hart. Dan straalt het ook iets af naar buiten toe. Dat hoeft geen tandpasta-smile te zijn natuurlijk. Maar wel in je houding naar anderen toe. Van, hé, wat heeft diegene die mij geen lik op stuk geeft, maar die niet reageert? Dat is vreemd. Want andere mensen die reageren wel allemaal van, ik ga er gelijk bovenop. Dat kan, hè. Dat kan een uitwerking zijn van de prediking van de zoon die door zijn dood de verzoening tot stand heeft gebracht. Dat is de evangelie van de apostel Paulus. En de Bijbel maakt ook duidelijk dat God een geweldige God is. Dat God nooit de vijand is van de mens. Andersom wel. De mens is wel een vijand van God en daarom moet die mens verzoend worden. En dat doet God ook. God verandert mensen, dat is het geweldige. Hè? En u kunt er allemaal van getuigen zoals die hier zit, denk ik. Paulus zegt, beginnen wij weer onszelf aan te bevelen? Of hebben wij wellicht, evenals sommige aanbevelende brieven, bij jullie of van jullie nodig? En u ziet hier een fragment van een brief uit de oudheid. En dat werd ook in die tijd wel gedaan. Op papyrus werden dan soms brieven meegegeven aan een bode. En die brief was dan tegelijkertijd van de afzender. Stond ook meestal of vaak een aanbeveling in van neem deze brief maar aan van deze bode, want deze bode is betrouwbaar. Dan werd in die brief aanbevolen dat die boodschapper betrouwbaar is. In wezen He, omdat in Korinthe werden er altijd allerlei vragen gesteld, he, bij de autoriteit van Paulus. En dat is vandaag de dag natuurlijk nog steeds zo. He. Zou dan nu alleen Paulus, zou niet ook Petrus en zou niet ook Johannes? En, nee, nu, de apostel nu voor de natiën voor die roept is Paulus. Zijn evangelie is nu leidend met EI. En dat het ook leidend met de lange ei in je leven teweeg brengt, als je dat gaat volgen, dat is wat anders. Dat hoort dan bij elkaar. Maar dat is nu leidend. Paulus zegt van zichzelf, en dat was terecht, dat hij de apostel is van de natiën. Dat hij de leraar van de natiën is in kennis en waarheid. Dat is wat hij zelf zegt in de Timotheusbrief. En zo is het. En dat is moeilijk, want ja, als je die waarheid leert kennen en je komt steeds verder in die waarheid die Paulus mocht brengen, en je gaat dat ook volgen in je leven, dan zal dat onherroepelijk lijden teweeg brengen. Dan zal dat teweeg brengen dat mensen je niet langer zien zitten, of dat je misschien wel uit de geloofsgemeenschap of uit je familie wordt gestoten, of wat ook. Dat kan allemaal de consequentie zijn. En dat is lijden. En wij leven hier nog steeds in betrekkelijk vrij land. We kunnen deze samenkomst hier vrij organiseren, maar er zijn vele landen waarin dat niet kan. Ik hoef ze niet aan u te noemen, dat weet u denk ik zelf heel goed. Als je gelooft dat je maar heel, misschien in de huiskamer en dan heel in, gordijnen dicht, dus wordt niemand mag verder bijna weten, bij elkaar komt als gelovigen. Dat is heel anders. Dan moet je, omdat je de naam van Jezus belijdt, word je vervolgd. Dus dat, en Jezus zei van zichzelf, als we het over waarheid hebben, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat is natuurlijk ook zo en dat blijft ook zo. De waarheid, als je die wil leren kennen, is altijd bij de Heer, bij Jezus Christus, bij Christus Jezus. En in die tijd was het wel gebruikelijk dat er aanbevelende brieven rondgingen. Denk maar aan Paulus zelf, die met aanbevelingsbrieven van de hoogpriester notabene op weg was naar Damascus. Hij blies dreiging en moord zelfs, moord. Ten opzichte van degene die van die weg waren, de weg van Jezus, Jezus de weg. En hij vervolgde ze, heel fanatiek. Later werden er vanuit Jeruzalem, bij dat apostelconvent, Handelingen 15, werden de brieven meegegeven door het toedoen van Jacobus bijvoorbeeld, aan Paulus en Silas. En die moesten dan die brieven meenemen naar die gemeentes. En er stonden bepaalde verordeningen in, maar dat waren tegelijk ook een vorm van aanbevelingsbrieven, zou je kunnen zeggen. En Paulus had het in 2 vers 17, waar we het net over hadden, over de velen die het woord van God versjaggeren. En die hadden mogelijk wel aanbevelingsbrieven. Misschien wel van de Corinthiërs. Dat vonden ze dan geweldige sprekers. En die hadden geweldige, die hadden geweldig veel charisma, weet u wel. Charisma moet je tegenwoordig hebben als spreker. En dat was toen ook zo. Er waren, waren mensen die waren goed geoefend. Dat noemden ze dan de retorica. En die gingen dan door de pleinen staan. Die konden dan geweldig spreken. En die trokken veel mensen. En onder die gelovigen in Korinthe was dat kennelijk ook zo. Men wilde graag zich beroemen op mensen. Dat woord roemen in de Korinthebrieven komt heel vaak voor. Zij beroemden zich op mensen. En zij volgden ook. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas enzovoort. Dat hoef ik allemaal niet tegen u te zeggen. Maar zo ging het wel in die dagen. En die predikers hadden misschien wel aanbevelingsbrieven. Paulus niet. Bij Paulus lag dat toch anders. En ik heb er nog een paar genoemd, maar goed, kunt u nog wel eens nazoeken. Hij zegt maar in openbaring van de waarheid, onszelf aanbevelend bij ieder menselijk geweten voor het aangezicht van God. En dat is wat je ook proeft. Als het woord klinkt, ongeacht welke, wie het dan spreekt, dat maakt helemaal niet uit. Als dat woord zelf klinkt en het woord zelf zuiver vanuit de grond is, komt door, dan proef je dat als gelovige, dat is de waarheid. Dat is iets wat de geest van God, wat tenslotte ook de geest van de waarheid is, die in je werkt, die bevestigt dat. Dat is niet het keiharde bewijs. Het harde bewijs is de schrift zelf natuurlijk, wat geschreven staat. Natuurlijk. Maar die geest van de waarheid maakt in je duidelijk, kijk, dit is de waarheid. Zo is het. En dat is helemaal niet voor, dat is in feite bij iedere gelovige. Iedere gelovige, ieder lid van het lichaam van Christus heeft diezelfde geest ontvangen. Dus diezelfde geest van de waarheid. Die werkt in iedere gelovige. En Nou, weer, als het gaat om waarheid, dan is juist die waarheid datgene waar de tegenstander dat wil verdraaien. Heel subtiel frauderen, even een klein beetje verleggen. Genesis 3 leren we dat al. Dat die waarheid die Adam en Eva gehoord hadden, die werd een klein beetje verlegd door de tegenstander. Dat is het werk van de tegenstander. De waarheid verdraaien. En die maakte ze wijs. En die maakte ze eerst wat wijs, bracht ze even op een ander spoor in. Even, zodat even verwarring was over wat heeft God nou werkelijk gezegd. En vervolgens kwam de tegenstander met de grote leugen eroverheen. Je zult niet sterven. God had gezegd, tot stervens toe zul je stervend zijn. En twee keer staat er daar in het Hebreeuws, tot stervens toe zul je stervend zijn. En de tegenstander ontkende het vervolgens, je zult niet sterven, maar je zult als God zijn. En dat is altijd de verdwazing waar de tegenstander de mens in wil brengen, hè? Je zult als God zijn. Dat is helemaal deze tijd ook hoor. Mensen wanen zich God. Maar dat is een waan. Dat is een waan waar ze dan in lopen. Het is, je hebt er dan te doen met die mensen die dat denken, dat zij God zijn. In religies komt dat ook naar voren. He, dat ze dan, in religies wordt vaak gezegd dat je tot een hoger, dan moet je komen tot een hoger bewustzijnsniveau. En dan zul je goddelijk zijn. Nou, ik hoef de religie niet te noemen, maar ik denk dat u het wel weet. Maar het punt is dat die waarheid, die ontnuchtert ook. Hè? Paulus zegt juist voor de eindtijd dat wij nuchter zouden zijn en wakend in 1 Thessalonicenzen 5. Juist in deze tijd is het ongelooflijk belangrijk. Want wat is het woord dat klinkt als het gaat over de dagen waar we nu in leven? Als we luisteren naar de Heer Jezus in Matthäus 24... Als we luisteren naar de apostel Paulus in 2 Thessalonicenzen 2, dan is het woord misleiding. Laat je niet misleiden. En dat heeft alles met dat woord te maken. Met het woord van God. Paulus fraudeerde daar niet mee. Paulus verzegde dat niet. En daarom kun je, dat als je dat evangelie van de apostel Paulus volgt, dan zit je heel dicht op die waarheid. En hij sprak dat voor het aangezicht van God. En zegt hij, ja, als het nou gaat om aanbevelingsbrieven, dan zegt hij, jullie, Corinthiërs, onze brief zijn jullie. Gegraveerd in onze harten. Gekend en gelezen door alle mensen. Kijk, wij zijn gelovigen en wij hobbelen dan de hele week rond in de samenleving, in ons gezin en noem maar op. In allerlei verbanden hobbelen wij rond. En als de mensen ons gedrag nou zien, wat lezen ze dan in ons gedrag? Zijn we even een vraag. Hè? Christus? Want Paulus zegt hier, die Corinthiërs, jullie zijn een leesbare brief van Christus. Wordt er iets in ons gedrag zichtbaar van zijn liefde, van zijn genade, van zijn betrokkenheid, van zijn, noem alles maar op, barmhartigheid en noem alles maar op. Hè? Kunnen mensen dat in ons gedrag zien? Dat we vrede houden met alle mensen, in zonderheid met onze medegelovigen. Dat is, soms is het... Misschien is het soms wel eens makkelijker in bepaalde ondergelovigen, laat ik maar heel algemeen zeggen. Misschien is het wel eens makkelijker om met, in het dagelijks leven met ongelovigen om te gaan dan in de praktijk met medegelovigen, medebroeders en zusters. Want in de loop van de tijd komen misschien wel verschillen van inzicht naar boven drijven. Dat was bij die Corinthiërs heel erg aan de hand. Ik ben van de Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van die. En dan kan het zomaar moeilijk worden. Maar juist dan hè, is dat woord toch ook voor ons leidend, Romeinen 12, dat wij vrede houden, hè, of vrede behouden, zij die vrede houden met alle mensen, zegt Paulus, zij die vrede houden met alle mensen. Hij legt het niet op, hij zegt, jullie moeten vrede houden met alle mensen, zegt hij niet. Nee, hij geeft altijd, Paulus, dat is de taal van de genade, hè, de taal van de genade. De taal van de genade is dat Paulus het zo zegt. Zij die vrede houden met alle mensen, wreken zichzelf niet, geliefden. Want de Heer heeft gezegd, mij komt de wraak toe, ik zal vergelden. Dus we laten het over aan de Heer. Als er dingen zijn, als ons onrecht wordt aangedaan, ook door medebroeders en zusters, dat kan zomaar gebeuren, dan laten wij het over aan de Heer. Laat het maar aan de Heer over. Bij de Bema. Het eerdepodium. daar zal het wel aan de orde komen. Daar zal de Heer alle motieven naar voren brengen. En dan zal de Heer het daar recht zetten. Want het is wel een moment van, ja, dan gebruikt het Grieks het woord crisis. Hè, of een woord wat daarvan afgeleid is. Dus in dat crisismoment, en dan moeten we niet denken aan crisis zoals in de wereld allemaal steeds crisis wordt geroepen. Maar het is een beoordelingsmoment. En dat is volop, dan staan we als gemeenteleden volop in de genade op het erepodium. Volop in de genade. Laat ik dat onderstrepen. Maar dan zal de Heer het recht zetten. En dan zal ook blijken, hè, want toen was er heel wat onderling tussen Paulus en de Corinthiërs. En die Corinthiërs, nou ja, Paulus kon maar beter niet meer komen spreken. En Paulus hield zich dan ook een beetje, die was heel erg terughoudend om naar de Corinthiërs toe te gaan. En ook dat werd verkeerd uitgelegd. Want dat krijg je dan. Dus, maar hij zegt, jullie zijn ons, in feite onze aanbevelingsbrief, Corinthiërs. Want hij zegt, daar het openbaar is dat jullie een brief van Christus zijn, een brief dienend geworden door ons. Paulus had daar zijn bediening, had daar de mensen gediend onder de Corinthiërs met het woord. En daar was een hele uitgeroepen groep uit ontstaan. En zo had hij gediend en zo waren zij op hun beurt voor een deel dienend geworden. Want er zat ook nog wel iets onder die Corinthiërs van dat ze wilden heersen. Dat zegt hij ook in het vierde hoofdstuk, hè, van de eerste brief. Jullie heersen zonder ons, hè, of jullie zijn koning zonder ons. Jullie willen heersen. Maar het punt is dat het nu gaat om dienen. Straks in de toekomst, als ze bij de Heer zijn, na de Bema, dan. Ja, dan is er mogelijk heersen aan, of regeren aan de orde. Maar nu niet. Nu volgen we de gezindheid van de Heer als gelovigen. En de Heer was niet gekomen om te heersen of om te regeren, maar om te dienen en zijn ziel of zichzelf te geven als vervangend losgeld voor allen. Zo is hij gekomen. In ootmoedige gezindheid. En dat is die gezindheid die Paulus ons ook voor ogen stelt. Dat is ook de gezindheid die we lezen in het gedrag van de apostel Paulus. Die ootmoedige gezindheid. En ootmoedige gezindheid, dat laat onverlet, hè, als we het over Paulus hebben, dat als die opkwam voor het woord zelf of voor zijn evangelie, ja, dan was die als een leeuw. Lees maar de Galatenbrief. Dan is die ongemeen fel, Paulus. Kun je dat als gelovige zijn? Ja, als het gaat om het woord, als het gaat om het evangelie, als het gaat om de genade, zeker wel, zeker wel. Zeker wel. Maar dan gaat het ook om de autoriteit waarmee hij dat woord bracht. En hij was ook gesteld, zegt hij in Filippenzen, als verdediger van dat evangelie. Paulus, of de Heer, had hem aangesteld om dat evangelie te verdedigen. En dat doet hij met verve. Aan alle kanten laat hij dat zien in de Galatenbrief, dat het leven van de gelovigen, want daar gaat de Galatenbrief eigenlijk over, het leven van de gelovigen, nadat gelovig al in genade gered is en tot geloof gekomen is, maar het leven wat wij vervolgens leven, is ook in genade. Voor de volle 100%. Dat blijft zo. En dan komen we weer over dat lengen, water bij de wijn doen. Bij die gelaten, wat was er nou bij die gelaten? Daar wilde men het verdunnen met de wet of met de regels. Dat is verdunnen. Dat kun je niet doen. Het moet de zuivere genade van God blijven. Dat is de gelatenbrief. En zij waren dienend geworden, zegt Paulus, door hen, hè, en gegraveerd, niet met inkt, zegt hij, maar met de geest van de levende God. En daar hadden de Corinthiërs zo moeite mee. Met die geestelijke dingen, om het zo maar te zeggen, of geestelijke goederen, wordt er ook wel eens gezegd, geestelijke zegeningen. Omdat de Corinthiërs waren zo ontzettend mens. Zij wilden de dingen kunnen tasten. Zij wilden de dingen kunnen tastbaar. Het moest tastbaar zijn. Het moest concreet zijn. En bij die geestelijke waarheden uit het woord is dat niet zo. Daar gaat het om geestelijke zegeningen. Daar gaat het om die onzichtbare werking van die geest van God. Wat die onwaarneembare kracht is die in ons werkt. En daarom zie je dat. Daar hadden we het afgelopen donderdag over in de Efezenstudie, maar dan zie je dus dat in die gebeden van de Efezenbrief, dat Paulus daar vooral bidt om kracht. Kracht innerlijk, van binnen. In kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, zegt hij dan in Efeze 3. Om innerlijke kracht. Hoe? Om dan te kunnen vanuit die kracht en door die kracht van God te kunnen leven, daadwerkelijk. Ja, en dat je dan in je dagelijks leven... Natuurlijk, dan doe je allerlei dingen die tastbaar zijn, werk je met je handen enzovoort. Maar het gaat er dan om, hoe doe je dat vanuit die innerlijke kracht door zijn geest die God geeft. Daar gaat het om. En dit is voor de Corinthiërs en dit is voor mensen, dit is voor gelovigen zo moeilijk om af te leren zien van het vleeselijke, van het zichtbare, naar het geestelijke, het onzichtbare. Daar eindigt hij het vierde hoofdstuk ook mee, hè, van de tweede Korinthebrief. En dan is het contrast tussen letters, gegraveerd in steen, of hij noemt ook eventjes inkt, en aan de andere kant geschreven door de geest van de levende God. Die Corinthiërs waren een leesbare brief van Christus, geschreven met geestelijke inkt dan, hè, van de geest van de levende God. Dat is het contrast. En kijk, met dat mengen, en dan heb je dus opnieuw, komt dat thema naar voren, twee of één, hè. Je kunt niet twee verschillende boodschappen vermengen en die handhaven. Ik noemde net de gelaten brief. Je kunt niet de genade doen of het evangelie met de wet, want dan heb je de twee. Nee, het gaat om één, het gaat om de genade. En ook hier is het twee of één. Nee, het gaat niet om de zichtbare, tastbare dingen. Dat is er wel in de tabernakel en in de tempel en de land en de lotdeel waar ze nu over vechten in Gaza enzovoort. Dat is allemaal tastbaar, dat is allemaal concreet. Maar voor ons geldt alleen geestelijke zegeningen. En je kunt die twee ook niet met elkaar samenvoeren. Je kunt niet zeggen, nou, wij gaan als gelovigen gaan wij in deze wereld gaan wij het koninkrijk van God bouwen. En we zetten grote gebouwen neer. Twee of één? Nee, één. Het gaat om geestelijke zegeningen en de roeping. Alles is in feite geestelijk gezien voor ons bestemd. En in die zin hebben wij niets concreets. En daarom is, ja, ook bijvoorbeeld zo'n samenkomen wat we hier doen, is in een zaal die gehuurd wordt. Maar we zetten geen eigen gebouw neer, want dan krijg je allemaal weer lasten van en noem maar op. Dus dat is, denk ik, dichter, als u het mij vraagt, dichter bij de... Zoals het is, hè. Niet in stenen platen, maar in vlezige platen van harten. Daar gebruikt Paulus het beeld van het geven van de Torah. En Mozes, die kwam met stenen tafelen van de berg. Maar hij zegt, nee, het gaat nu niet om iets uiterlijks, iets hards. Wat ook de wet symboliseert, hè. In steen gekerfd waren die letters. En dat die hardheid van de steen is ook die hardheid van de Torah. Dat was een bediening van de dood. Die is van de dood. Zegt Paulus ook in dit hoofdstuk. Het oude verbond, verbond van de letter. De bediening van de dood. Is hard. Is onbuigzaam. Als je de Torah overtrad, dan kon dat bij bepaalde regels de dood, de letterlijke dood, tot gevolg hebben. Dat het in de praktijk in Israël waarschijnlijk heel weinig uitgevoerd werd, zoals het zou moeten, is wat anders. Maar het moest in wezen wel. Zelfs iemand die hout sprokkelde op de Sabbat, want je mocht niet werken op de Sabbat, die zou letterlijk ter dood gebracht moeten worden. Volgens de wet, hè? Volgens de Torah. Dat staat ook in de Torah. En natuurlijk, Paulus had geleerd door persoonlijk onderwijs van de Heer zelf om heel anders te gaan kijken naar die Torah die hij zo goed kende, maar die niet doorkneed was. Maar het gaat niet langer om die twee, dus je kunt niet die stenen tafel, je kunt niet die wet handhaven en tegelijkertijd besef hebben, ja, alles is door de geest in ons hart. Die twee, nee, het gaat om dat ene, het gaat om dat hart. Stenen platen, contrast, hè? En Paulus zegt, nee, dat laten we achter ons. Het gaat nu om het hart. En daar schrijft de Heer door zijn geest. Ja, wat schrijft de Heer daarin? Wat was in de harten van Paulus en de Corinthiërs geschreven? Wat schreef de Heer daarin? En net zoals straks zal hij wat gaan schrijven ook in de harten van de Israëlieten. Maar voor ons, en dat is natuurlijk geweldig, dat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van de onzichtbare God. Dat evangelie, dat goede nieuws, die blijde tijding, dat was in de harten geschreven. Dat is ook in ons hart geschreven. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En dat is een hele andere richting dan de Heer die op aarde rondwandelde als de Heer Jezus. En natuurlijk, hij deed geweldige dingen. En hij moest die weg eerst gaan. Maar dat is voor ons niet primair. En natuurlijk, al de schrift, daar leren we uit. En we leren uit zijn gezindheid, zijn ootmoedigheid, zeker. Maar toch, als het gaat om wat zegt de schrift over hem, dan is dit het, hè. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus, de opgestane, de levendgemaakte, de verheerlijkte aan de rechterhand van God, die het beeld is van de onzichtbare God. En als we de Vader leren kennen, dan kijken we naar hem. Want hij zei van zichzelf, wie mij gezien heeft, ziet de Vader. In hem zien we wie de Vader is. De Vader is geest, die kunnen wij nooit horen, voelen, tasten. Maar hij heeft zich uitgedrukt in zijn beeld. Christus is het beeld van de onzichtbare God. En die heerlijkheid is ook bij ons van binnen. Dat is geweldig, hè? Want daardoor gaat je leven van binnenuit veranderen. Dat is heerlijkheid. En we hebben nagedacht over dat begrip opnieuw, hè? Het wordt 8 keer maar liefst genoemd. En als u doet aan getallensymboliek, 8 is natuurlijk van de nieuwe schepping. Dus getal van de nieuwe schepping. Maar het komt 8 keer voor in de Efezebrief, dat woord heerlijkheid, en dat is de vrucht. Hè? We hebben donderdag gezien, dat is de vrucht van de olijfboom. Dat zijn de olijven, maar dat is eigenlijk de olijfolie. En de olijfolie kun je toepassen bij het eten, ja zeker. Maar het werd vooral toegepast in het Midden-Oosten en misschien nog steeds voor licht. Olielampjes. Olijfolie. Branden in de tabernakel. In de menorah, in de tempel. En ook in de komende millennium, als daar die geweldige tempel van Ezechiël zal staan, dan zal ook daar die menorah in die tempel zal ook met olijfolie branden. En dat is dan de vrucht, hè? Dat is die olijfolie, dat drukt uit die heerlijkheid, en ook dat licht drukt uit die heerlijkheid van die olijfboom. Dus als u in uw tuin een olijfboompje heeft staan, wij willen wel eens staan, we kijken er regelmatig naar. Er komen nu wel iets meer groene blaadjes weer in, maar nog steeds geen olijven helaas. Dus het beeld nog niet echt. Maar heerlijkheid heeft ook te maken met afstraling. De Hebreeënbrief zegt dat Christus de afstraling is van de heerlijkheid van God. Dus als wij zien op die heerlijkheden van Christus, dat hij het hoofd is van het lichaam, dat hij de grote koning is, dat hij de hoogste is van het hele, in feite van de hele schepping. Hij is de hoogste, hij is boven iedereen gesteld. Die heerlijkheid, dat is de heerlijkheid van God die in hem naar uitgedrukt wordt. Dat is licht, dat is afstraling. En straks, als God alles in allen is, dan zal er totaal geen duisternis meer zijn. Duisternis is er alleen maar als God het licht terugtrekt. Dat zegt het Hebreeuwse woord ook, goshek. Terugtrekken, dat is het terughouden van het licht en dan ontstaat er automatisch duisternis. Maar straks, in de nieuwe schepping, als God alles in allen is, dan is het allemaal licht. Dan is er totaal geen duisternis meer voorhanden. Ook niet, zoals wij dat noemen, stoffelijk. Nee, dat is allemaal weg. Geestelijke duisternis natuurlijk sowieso, maar stoffelijk ook. Dat zal allemaal verdwijnen. Dat is die heerlijkheid van God, die dan voor ons allen en voor al die schepselen zichtbaar is. Dat is geweldig, hè? En Paulus zegt, zodanig vertrouwen echter hebben wij door Christus tot God, of letterlijk naar God toe. Dat vertrouwen op God, hè. Kijk, de psalmist die zei het al in Psalm 118, het is beter op Jahwe te vertrouwen dan op mensen. Dat schijnt het meest centraal, als we onze Bijbels nemen dan, het meest centrale vers te zijn van heel de Bijbel. En daar draait het natuurlijk ook om, vertrouwen op God. Wie vertrouw je? En zegt u nou, ik vertrouw God, ik vertrouw Christus. Ja, nou dan ben je aan het goede adres. Want die zijn echte vertrouwen. Mensen is altijd, dat kalft altijd een keer een beetje af, hè, dat vertrouwen in mensen. En vandaag aan de dag vertrouwen in mensen. Als je in de wereld om je heen kijkt, zou ik niet doen. Ik zou alleen vertrouwen op God en wat God zegt in zijn woord. Want dat zal zijn beslag krijgen. God vervult zijn woord. En daar gaat het om. En hij zegt niet dat wij van onszelf bekwaam zijn als iets uit onszelf te rekenen. Maar onze bekwaamheid is uit God. Het apostelschap van Paulus, zijn bekwaamheid daartoe. Hij ontving daar genoeg, in dat woord bekwaamheid zit ook genoeg. Hij kreeg daar voldoende kracht voor van God om dat te kunnen uitoefenen. Onze bekwaamheid is uit God. En als we even hebben over twee of één, vraagteken, kunnen wij dan het zo doen, misschien in het begin van ons geloofsleven deden we onszelf, onze eigen plannetjes en dan God erbij. Hè? Later werd het misschien God en mijzelf. En kwam God wat meer centraal te staan in ons leven. En uiteindelijk, als je gegroeid bent in geloof, gegroeid bent door ervaringen, en je bent, hoe moet ik dat zeggen, jezelf is een paar keer goed tegengekomen, dan begrijpt u wel wat ik bedoel, denk ik, hè? Als je jezelf een paar keer goed tegenkomt, dan zeg je met Paulus, denk ik, onze bekwaamheid, wat ze dan ook mogen doen in ons dagelijks leven, of hoe dan ook, is uit God. Dan zeg je alleen God. En dan onszelf, jouzelf, ik zeg dan altijd je eigen ikkie, je eigen oude ikkie. Dat is helemaal weg, hè? Dat is meegekruisigd. Dat is de werking van het kruis. Dat is ook essentieel in de boodschap van de apostel Paulus. De werking van het kruis en kruisigen, kruisiging, oude ik, oude mens, meegekruisigd. Heeft in feite geen enkel recht meer. Vandaar dat Paulus ook in Romeinen 12 zegt dat wij ons lichaam mogen stellen tot een levend. Dat is heel merkwaardig, want we zijn mede gekruisigd en we zijn mede begraven. Toch leven wij, maar dan is het niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat we ons lichaam mogen stellen, zo van Heer, hier ben ik, als een levend, heilig en God welgevallig offer. En dan als, misschien heeft Paulus toen hij dat opschreef wel gedacht aan de brandoffers die hij kende, zo goed uit de Torah. Want een brandoffer, dat werd helemaal verbrand. En dat heette eigenlijk een opstijging, een opstijgoffer. Maar dat verbrandde helemaal en dat steeg op naar God tot een aangename geur. En dat is Christus. Zo spreekt Paulus over Christus in de Efezebrief. Een aangename geur. En God geven dat ons leven, uw leven, mijn leven, zo is. Voor hem een aangename geur. En hij maakt ons ook, zegt hij, om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Zegt u, een nieuw verbond? Maar een nieuw verbond heeft toch iets met Israël te maken? Hoe kan Paulus dat nou zeggen? En dit is een hele langlopende discussie al, hoor, onder gelovigen. Of wij als gelovigen nu vallen onder het nieuwe verbond, of niet. Dat is een hele oude discussie al, hoor. Er zijn heel wat kerken, denk het wel dat er kerkscheuren door ontstaan zijn. Kijk, wat is een verbond? Wat is een verbond? Een letterlijk verbond, hè, hebben we dan over. En u ziet hier twee plaatjes van Abraham, Genesis 15. Van een aantal dieren, waren vijf dieren, en daar sneed hij van een aantal de stukken, sneed hij aan stukken, hè, dat is een offer. En dan maakte hij zo'n pad, nou het plaatje zegt al genoeg eigenlijk. En dan moesten eigenlijk de twee partijen die een verbond met elkaar sloten, moesten dan door die stukken lopen, dat was dan het gebruik. En die gingen zich dan wederzijds aan de voorwaarden van dat verbond houden. Zouden ze het niet doen, dan was de gedachte, als ik het niet doe, dan zal met mij gebeuren wat met die stukken, met die dieren is gebeurd, die aan stukken gesneden zijn. Zo zwaar gold dan een verbond. Hè? Er waren twee partijen die dan zo met voorwaarden, zo zwaar een verbond met elkaar sloten. En dat heet ook letterlijk in de schrift een verbond snijden. Er wordt altijd vertaald een verbond sluiten, maar letterlijk staat er een verbond snijden. En dat is een letterlijk verbond. En zo was het oude verbond, want dat zit op de achtergrond, wat Paulus zegt in 2 Korinthe 3, speelt het op de achtergrond wel degelijk mee, met die stenen tafelen. Het oude verbond op de Sinaï, dat was een tweezijdig, echt verbond. De Heer en Israël, Yahweh, en zijn vrouw, of iemand heeft wel eens gezegd, ook zijn vazal, was Israël. Dat was in feite een huwelijksverbond en ze moesten zich allebei houden aan de huwelijkse voorwaarden. Israël deed het niet. Israël deed het niet en daarom gingen ze ook in ballingschap. De Heer had gezegd, dus het eerste gebod natuurlijk, hè, geen andere goden voor mijn aangezicht. Geen gesneden beeld maken. En ze deden het toch. U kent de namen wel, de Baals en de Astartes en noem maar op, hè, verschrikkelijk. Afgoderij. En daarmee hield Israël zich niet aan hun verbond, aan dit verbond en het oude verbond. En daarom gingen ze ook in ballingschap, eerst de 10 en later de 2 stammen. Zij verbraken het oude verbond, hè? Zegt de Heer ook tegen ze in Jeremia 31. Het verbond dat zij, de Heer had het niet verbroken, maar het verbond dat zij verbroken hebben, Israël. Dat is wat de Heer door de profeet tegen hen zegt. En dat was terecht. En dan komt de belofte in Jeremia 31, dat zijn overbekende versen, hij wordt in Hebreeën 8 ook nog helemaal geciteerd. Het langste citaat in de Griekse schrift uit Tenach. Het nieuwe verbond wordt gesloten, en dat weet u, dus ik heb het niet helemaal hier herhaald op de dia, maar dat wordt gesloten met het huis van Israël en het huis van Juda. En in wezen is dat geen letterlijk, kun je dat niet eens een letterlijk verbond meer noemen. Waarom niet? Omdat de Heer zegt, Yahweh zegt, ik zal een geest in jullie binnenste geven. Ik zal zorgen dat jullie wandelen naar mijn woorden. Ik zal alles doen. Weet u wel? Al telkens dat ik zal. Hij zal het doen. God zal het doen. En zo, dat is ook de les die ze dan geleerd hebben. Zij konden zich niet houden aan de voorwaarden van het oude verbond, aan het contract. En nu krijgen ze in wezen, ja, het wordt nog wel een verbond genoemd, maar in wezen krijgen ze hier een belofte wat de Heer gaat doen en dat hij ze zal brengen onder dat nieuwe verbond. En zegt u, nou, thema, hè? 2 of 1? U zegt, ja, 2 huizen. Maar het wordt 1. De geest maakt 1, hè? Het wordt 1. Ezechiël moest ook die 2 houten op elkaar doen. Of was Jeremia, dat weet ik even niet meer. Maar hij moest 2 houten op elkaar doen. Alsof zo en dan werd het 1. En dat is wat de Heer zou doen met die huizen van Israël. Het huis van Juda zal weer 1 huis worden. 1 kudde, zegt hij in Ezechiël. 1 herder. En dan zal alles weer 1 worden. Dat is wat de geest doet. De geest van God maakt werkelijk 1. En dan is het niet langer 2. Maar dan is het 1 volk Israël. En zo zal het zijn in de toekomst. Dat is natuurlijk geweldig, hè, wat de Heer gaat doen. Daar kijken we naar uit. We bidden elke dag voor het volk Israël, natuurlijk. Met alle toestanden die er zijn, Jodenhaar die hand over hand toeneemt. De burgemeesters, behalve 13, maar de meeste burgemeesters hebben een geweldig statement gemaakt. Moet u maar eens opzoeken op internet. Zeer recent nog. En dat was een heel duidelijk statement tegen het opkomende, voortwoekerende, verderfelijke antisemitisme, dan wel jodenhaat. En dat was een prima statement van al die burgemeesters, behalve 13 dan. Dus dat volk staat nog steeds, wat wil ik ermee zeggen, dat volk staat nog steeds ongelooflijk onder druk. En het is precies wat de Heer voor ze voorzegd heeft. Jullie zullen door alle volkeren gehaat worden om mijn naams wil. En daarom bidden we voor Israël. Bidden we elke dag voor Israël, zeker. En dan maken we vergelijking. En ik denk dat het toch goed is om die eens even naast elkaar te zetten. Want wat doet Paulus hier in 2 Korinthe 3? Hij maakt een vergelijking tussen het nieuwe verbond. Want ook Paulus gebruikt hier het woord verbond. En dat zorgt voor mensen altijd voor verwarring. Maar je moet een woord altijd goed bekijken in de tekstverband waar het in staat. Wie zegt het? Tegen wie wordt het gezegd? Over wie wordt het gezegd? Wanneer wordt het gezegd? Moet je allemaal meewegen als je de Bijbel leest. En het probleem is vaak met ons als Bijbellezers, dat wij een bepaald begrip lezen en dan denken wij een begrip wat ook in een andere context voorkomt. En dan lezen we hier een stuk tekst. En dan halen we in onze gedachten die andere context erbij. En dat gaan we inlezen in die andere tekst. En dat kun je niet doen. En afgelopen donderdag kwam daar een voorbeeld naar voren van de zonen Gods, de zonen van God. Die worden in verschillende tekstverbanden in de Bijbel genoemd. En die teksverbanden kun je niet met elkaar verwarren. Gebeurt wel en de mensen komen tot, de gelovigen komen tot de meest merkwaardige conclusies. Dat is wat je, als je geen context... Daarom is dit ook hier heel belangrijk. Paulus heeft het hier ook niet over het nieuwe verbond. Want Jeremia gebruikt in Jeremia 31 wel degelijk een keer het bepalende lidwoord het erbij. Dus het nieuwe verbond. Nee, Paulus spreekt over een nieuw verbond. Hij gebruikt niet het bepalende lidwoord in zijn tekst. En als we die verschillen zo even naast elkaar zien, dan zien we dat aan de ene kant het nieuwe verbond is met Israël en Juda. En dat is dus niet aan de natie beloofd, want ook de natieën in de komende koninkrijk vallen niet onder dat nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond geldt alleen Israël, het volk Israël, en geldt niet voor de natieën. Dat de volkeren in de komende 1000 jaar op aarde wel hier en daar meegenieten van de zegeningen van Israël, ja, dat is zo. Maar God heeft nooit een verbond beloofd aan de volkeren hier in het komende millennium op aarde. Dus even voor uw begrip, hè. En Paulus spreekt hier vooral tot de natieën, alle natieën natuurlijk, maar alle gelovigen uit de natieën, daarvoor zegt hij, ja, dan is er sprake van een nieuw verbond. Maar je kon bij Israël, hebben we net gezien, al niet eens meer spreken over een letterlijk verbond. Maar het is veel meer een belofte. En nog minder kun je bij ons spreken van een echt letterlijk verbond. Maar het is in feite, Paulus houdt het woord nog even vast. Om die waarheid ervan, iets van die waarheid te laten doorkomen. Om dat aan gelovigen duidelijk te maken. Maar onder Corinthiërs natuurlijk ook. Mensen die een Joodse achtergrond hadden, zeker. En voor Israël en Juda zal het nog steeds zijn in het komende millennium in het vlees. Nog steeds in het vlees. En voor ons is al die zegeningen in de geest. In de geest zijn de natieën mede lotgenieters. Hebben we uitgebreid gezien in de Efezebrieven, Efeze 2, Efeze 3. Heel duidelijk hoor. Nadruk hebben we gelegd op wat in Efeze 2 staat, 2 keer in geest. In geest hebben we al die rijkdom en zegeningen. Samen met die gelovigen uit Israël. Maar dat is dus niet langer in het vlees, maar is in geest. Bij Israël is het een belofte. En in feite is het bij ons al een vervulling. Want de geest, God schrijft nu al met zijn geest. Dus ik kan allemaal beeldspraak, hè, dat schrijven. Maar God schrijft nu al met zijn geest dat evangelie van de heerlijkheid van Christus nu al in ons hart. Hebben we nu al. Wat Israël straks in de toekomst, in het millennium, zal hebben als ze wedergeboren zijn. En dan nog in mindere mate dan wij dat nu hebben. De geest schrijft in het hart. Dat is dan een overeenkomst. Dat is dan iets wat hetzelfde is. Bij Israël zal het zijn, hij zal zijn Torah, zijn onderwijzingen in hun harten schrijven, zegt Jeremia. En bij ons is het evangelie van Christus. Wat is de zegening voor Israël in de komende millennium? Dat hun zonden niet meer gedacht zullen worden, dat hun zonden vergeven zijn. De Heer zal, als hij komt, van Sion de zonde wegnemen. En wij kennen de rechtvaardiging om niet. Dat is specifiek Paulinisch evangelie. En dat geldt niet in de komende millennium. Begunstiging, bescherming, hè, dat woord kafar, of dat woord bescherming. Kafar, ja, bescherming. Hilaskomai wordt er dan gebruikt, hè, in de Griekse schrift. Hilaskomai, dat is begunstiging of bescherming. Wij, als leden van het lichaam van Christus, kennen de verzoening, de verandering. Hè. Wij worden veranderd. Hè. Het woord verzoening is eigenlijk veranderen. Wij worden van binnenuit veranderd, worden verzoend met God door de dood van de Zoon. Dat is een boodschap die Israël niet zal ervaren in het komende millennium. Nou geldt die verzoening niet hoor, die nu geldt. Nu is het een wel aangename tijd. Nu is het een dag van redding. Dan ook, maar niet de verzoening zoals die nu klinkt. Dat zal pas op de nieuwe aarde koet gaan doorbreken, die boodschap van verzoening. Op de nieuwe aarde pas. En bij Israël is het een blijvende heerlijkheid in het millennium. Zij zullen die heerlijkheid van de Messias en de regering van de Messias meemaken. Natuurlijk, daar zal heerlijkheid zijn. Die blijft. Maar wij, zegt Paulus, gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Al die geweldige facetten van het evangelie. En natuurlijk alles is gebaseerd op het kostbare bloed van Christus. Hè? Zijn lijden, zijn dood. En met het woord Christus is natuurlijk daarin is het de opgestane, de verheerlijkte. Dat is geweldig. Contrast, hè? De letterdood, zegt Paulus, en de geest maakt levend, vers 6. De letterdood, dat is het verbond van de letter, hè? Moet even goed opletten. De letterdood, dat is het verbond van de letter, het verbond van de wet. Dat was een bediening van de dood. De letterdood, de geest echter maakt levend, zegt Paulus. Dat zijn twee verschillende principes. Een enorm contrast. En dit wordt vaak uitgelegd, dit wordt vaak anders uitgelegd, als mensen zeggen van, ja, jullie zijn steeds met die Bijbel bezig, steeds met die lettertjes, en dan halen ze deze uitspraak aan, ja, de letterdood, dus als je maar steeds met die lettertjes van de Bijbel bezig bent, de letterdood, maar de geest maakt levend. En dan zeggen ze, ja, wij hebben de geest en wij houden geweldige samenkomsten waar we kunnen dansen en springen enzovoort. Dat is allemaal het werk van de geest, wordt er dan, zo wordt het dan gezegd. Hè? Maar zo kun je deze tekst niet gebruiken. Paulus gebruikt hem in een heel ander verband. De letterdood houdt dus verband met hier het oude verbond. Dat was een bediening van de dood. Dat was, als je het overtrad, kon je letterlijk gedood worden. En zegt, de geest maakt levend. En dat levend maken, dat is dat proces, hè. Dat is dat onsterfelijkheids, dat we onsterfelijk zijn, dat nooit meer eindigende levensproces. Dat is levend maken. De schrift kent natuurlijk verschillende woorden voor opstandingen enzovoort, maar dat is hier aan de hand. Hè? Kijk, en dan zegt Paulus, en dan gaan we langzaam naar het einde van deze bespreking, maar indien u de dienst van de dood, want hij zegt, het is een bediening of een dienst, een diaconia van de dood, hè? In letters uitgebeiteld in stenen, hè? Letterlijk staat er dan dat het ingeslagen werd in stenen, hè? In heerlijkheid kwam, zodat de zonen van Israël niet strak konden kijken naar het aangezicht van Mozes vanwege de heerlijkheid van zijn aangezicht, die buiten werking gesteld werd. Het toch wel bijzondere wat Paulus hier opmerkt van die gebeurtenis uit Exodus 34, dat Mozes van de berg afkwam en die stenen tafel had en dat zijn aangezicht glansde, staat er dan. Dat was een afglans van de heerlijkheid, want hij had van aangezicht tot aangezicht met de Heer gesproken. De Heer had heel veel dingen tegen hem gezegd, instructies gegeven voor de hele dienst van de tabernakel zelf, enzovoort. Maar de huid, staat er dan, de huid van zijn aangezicht glansde. En ja, dat woord glanzen, ja, dat heeft te maken met stralen. Hè? Dus hij had de Heer. Dat is die afstraling. Daar ging het er net ook al even over, hè? Die afstraling. En bij ons is dan die heerlijkheid van binnen, dat we de Heer stap voor stap mogen leren kennen van aangezicht tot aangezicht. En dat glanst, hè? Nou, dan komt er glans in je leven. Dan gaat dat afstralen naar anderen toe. En bij Mozes was het letterlijk zo, zijn huid van zijn aangezicht glansde zodanig dat hij een bedekking voor zijn gezicht moest doen, hè. En Paulus die zegt dan, zo gaat 2 Korinthe 3 verder, en misschien kunnen we daar over 4 weken nog wat verder met elkaar over nadenken. Maar die heerlijkheid van dat oude verbond, dat had een zekere heerlijkheid, want Mozes, zijn gezicht straalde ervan. Maar dat was toch een verdwijnende heerlijkheid. Paulus die zegt dan in 2 Korinthe 3, dat heeft een einde, dat zou niet blijven. En daarom, en dat, omdat Mozes een bedekking deed voor zijn gezicht, en dat heeft iets te maken vanuit de grondtekst, die bedekking, dat is wel bijzonder, die bedekking, dat heeft iets te maken met, dat zit in het Hebreeuws, in het verband met nabij zijn. Waar moet u dan aan denken? Dan moet u denken aan het woord korban. Daar zit dit Hebreeuwse woord van bedekking, wat hier in Exodus 34 gebruikt wordt, dat Mozes een bedekking voor zijn aangezicht deed. Dat woord, dat heeft heel nauw verband met het woord korban, met nabij zijn. En de Israëliet kon een naderingsgave brengen, dat was een korban. En zo kon hij dan Yahweh naderen. En nu is het bijzondere dat Paulus in Efeze 2 duidelijk maakt dat God, de zaken zijn dan helemaal omgekeerd, hè? Het komt weer vanuit God, dat God in zijn Zoon een naderingsgave heeft gegeven aan ons, zodat niet wij konden in feite, de Israëliet kon in feite niet echt tot God naderen. Nee, God heeft zijn Zoon gezonden en is zo tot ons genaderd, die Zoon van God, dat is de naderingsgave. En zo kunnen wij nu heel dicht bij God zijn en hebben wij geen bedekking meer nodig. Maar die bedekking die Mozes voor zijn aangezicht moest doen, vanwege de afstraling, vanwege ja, dat woord kroon, hè, zo zie je die plaatjes, ziet u wel, de plaatjes van Mozes van die berg, dan zie je hier van die stralen zo, dat lijkt net een kroon, hè, zo, heel, of twee van die horens lijkt het wel. Nou, dat, daar heeft het ook mee te maken met het woord horen in het Hebreeuws. Vandaar dat men die plaatjes dan wel eens zo afbeeldt. Is niet helemaal terecht natuurlijk, maar Mozes die had de Heer dan gezien van aangezicht tot aangezicht. Bedekking, zegt Paulus, dat komt omdat het een verdwijnende heerlijkheid was. Maar dat evangelie wat Paulus mocht brengen, daarin gaat hij van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is de bediening van de geest. Dat is de bediening van leven. En in het begin lazen we het stukje en dat eindigde met een vraagteken, maar u weet, leestekens staan niet in de grondtekst. En toen ik er zo over nadacht, dacht ik, ik kan me beter een uitroepteken neerzetten dan een vraagteken. Staat in vrijwel alle vertalingen staat een vraagteken, maar waarom hier niet een uitroepteken? Hoe zal zeker niet de dienst van de geest veeleer in heerlijkheid zijn? Want dat is een blijvende heerlijkheid. Dat is niet van buiten iets wat opgelegd wordt, maar dat is iets van binnen. Dat werkt van binnen naar buiten. Het is precies andersom. En dat is die ene geest die door ons heen werkt. Ja, en dan wordt het steeds meer één, hè, als het goed is. Dan, of als het goed is, wij worden omgevormd, zegt Paulus in de Romeinen, naar het beeld van zijn Zoon. En misschien is het lange tijd in uw geloofsleven wel zo, dat als we elkaar ontmoeten, dan zeggen we, ja, dat is die, met die karaktereigenschappen en noem maar op, hè. Vooral de onhebbelijkheden weten we dan meestal heel goed. Maar dat is die met die en die eigenschappen. En wat zou het, en dan af en toe dan zie je ook iets van het beeld van Christus doorkomen bij medegelovigen. En wat zou het mooi zijn dat het ook dan niet langer twee is, maar één. Dat alleen als wij gezien worden in feite Christus gezien wordt. In hoe wij zijn, in ons gedrag, in ons zijn als gelovigen. Dat is dan een stuk heerlijkheid, hè, die dan zichtbaar wordt. Goed, amen. Zullen wij dit...